Goedemorgen broeders en zusters, ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is een bijzondere dag vandaag, zoals jullie hebben gehoord, dat we een doopdienst hebben, dat er twee mensen hun oude leven hier gaan begraven, in het watergraf. En het was voor mij een voorrecht om hier afgelopen maandag te mogen zijn, om dooponderwijs te geven. En ik kende Mariette en Thijs en Mariette kende ik helemaal niet. Maar ook wel heel erg prachtig om te zien dat er zoekende zielen zijn die verlangen naar de waarheid van Gods woord. En als ze zoeken, dan zullen we vinden, toch? Dan zullen we vinden, dat zegt de Bijbel. En dat is geweldig om te horen dat ik raakte in gesprek met Mariette en het verlangen van haar hart om haar oude leven te begraven. Maar ook dat daar veel strijd bij komt kijken en wat mensen ervan kunnen vinden. Er zijn zoveel dingen die ons proberen af te houden om de loopbaan te lopen, om de weg te bewandelen die de Heer Jezus van ons vraagt. Dus ergens hoort dat er ook bij, strijd. Zonder strijd is er geen overwinning. Maar goed, Mariette was niet alleen, want Mariette is ook getrouwd. En ook nog zwanger, dus ze zijn met z'n drieën vandaag. Ik zeg nou, in elk geval hebben we ook nog een kind, dat kindje wordt ook nog gedoopt. Maar in elk geval, ik moest zelf denken aan 15 jaar geleden toen wij gedoopt werden. En dat ook mijn vrouw toen zwanger was. En dus dat kwam even een soort weer terug. En dan is het heerlijk om te zien dat mensen verlangen om de Heer Jezus te volgen. Maar het is, wat is het dan geweldig om dat samen te mogen doen. Nou, ik had Thijs helemaal nog niet gesproken. Ik wist ook helemaal niet hoe ver die was. En Mariette eigenlijk ook nog niet helemaal hoe het zou gaan. Maar in elk geval hebben we er eenvoudig voor mogen bidden. En van de week heb ik het ook gedeeld bij ons op de kring. Toen werd er ook voor gebeden. Donderdagavond hebben we altijd kring als we samenkomen. En toen kreeg ik een appje van Mariette dat het feestelijke mededeling, dat ook haar man gedoopt werd. Dus dat is het heerlijke ook vandaag, dat we hier samen mogen zijn met familie, vrienden, broeders, zusters. En dat er twee mensen hun oude leven gaan begraven. Dat is geweldig. Wij noemen dat altijd een, met eerbied gesproken, een feestelijke begrafenis. En dat we ook niet alleen begraven, maar dat de doop ook symboliseert dat we ook met Christus opstaan. En dat opstandingsleven mogen gaan leven. En dat is ook mijn verlangen. Als je de Heer Jezus vandaag nog niet kent, dat je hem leert kennen. En als je hem al wel kent, maar nog niet gedoopt bent, dat je ook daarover nadenkt, je hart ervoor openzet. Want ik geloof, het is een duidelijke Bijbelse opdracht. Bekeert u, is al vanmorgen gezegd door Henk, en laat u dopen. Goed, ik heb inderdaad gebeden, wat moet ik delen, heren, deze morgen met jullie. En ik ben uiteindelijk gekomen tot Matteüs hoofdstuk 3. Matteüs 3 wil ik met jullie gaan lezen en daarna willen we er langzaam doorheen gaan. Dus ik wil het eerst één keer met jullie lezen en daarna gaan we de vers voor vers doorheen. Het gaat over Johannes de Doper. Hij de voorloper van de Heer Jezus. Matteüs 3 vanaf vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij vele van de Farizeeën en de Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u, dat God zelf uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom, dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wand is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen. en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Tot zover. Prachtig gedeelte dat de Heer Jezus ook hier gedoopt werd. En even uit mijn hoofd gezegd, 1 Johannes 2 zegt, wie zegt hem te kennen, die moet zo wandelen zoals hij, de Heer Jezus, gewandeld heeft. Dus als we gaan bestuderen het woord hoe Jezus heeft gewandeld en al zijn situaties van zijn leven, hoe hij reageerde, hoe hij handelde, dan is het Gods verlangen dat dat leven van Jezus in u en mij zichtbaar wordt. En ook zichtbaar zal worden in jullie beide leven. Meer en meer. Nou, Matthäus 3 gaat over vanaf vers 1 in die dagen. Dat zijn de dagen dat de Heer Jezus woonde in Nazareth, wat je hiervoor in hoofdstuk 2 kunt lezen. En dan treedt Johannes de Doper, die treedt op. En hij predikte in de woestijn. Dat vind ik ook heel treffend. Ook vandaag de dag kom je veel mensen tegen die leven in de woestijn van hun leven. En dan is er hoop. Wat hebben ze nodig? De boodschap, de prediking, het evangelie. En het evangelie, dat betekent gewoon heel eenvoudig de blijde boodschap. Dat er redding is voor elke ziel. En misschien zit u hier vandaag en u moet erkennen, ik heb het geluk van de wereld heb ik niet, maar ik heb ook het geluk van God niet. Dat je als het ware, je hebt het beide niet. Je weet het is in de wereld niet te vinden, maar je kan ook niet zeggen dat je een kind van God bent. Misschien zit jij wel in zo'n situatie, dat je in de woestijn bent van jouw leven. Maar daar in die woestijn, daar predikte Johannes het evangelie, de blijde boodschap. En ook vandaag mag ik het voorrecht hebben om ook jullie vandaag de blijde boodschap te mogen verkondigen dat er één is geweest 2000 jaar geleden die voor ons stierf aan het kruis van Golgotha. De blijde boodschap dat we gered moeten worden en zoals Jezus het zei in Johannes hoofdstuk 3 tegen Nicodemus, een mens moet wederom geboren worden. Er is geen keuze of je het nou wil of niet. Een mens moet wedergeboren worden. Ik was 23 jaar toen ik wederom geboren werd. En ik weet dat dat is de dag van gisteren. Heb ik daarna alles goed gedaan? Zeker niet. Heel veel fouten, maar door Gods genade is het elke keer weer met vallen en opstaan. Verder gaan. Niet opgeven, want God geeft de kracht. Hij verandert ons stap voor stap meer en meer naar zijn beeld. Hij maakt vrij, ook van angst. Van de week kwam ik nog iemand tegen die haar hele leven gekweld wordt door angst. Niet naar buiten durft, niet in de gemeenschap durft te komen, maar gewoon een innerlijk gevoel van angst. Ik zei, nou, er is verlossing mogelijk, ook vandaag de dag. Verlossing van angst. De Heer Jezus maakt vrij. Vrij van vrees, vrij van angst. En wil ons van binnenuit veranderen. Niet om onszelf iets te zijn, maar om de blijde boodschap door te mogen geven aan de wereld om ons heen. En hier predikt Johannes de Doper in de woestijn van Judea. En wat predikte hij dan? Die blijde boodschap van het evangelie. Dat betekent blijde boodschap. Maar waar begint hij mee? Bekeert u. En ik vond het typerend, ik heb het nagezocht, dat uiteindelijk het woord bekeert u, dat het evangelie daarmee begint. En dat het niet alleen, hier gaat het over de doop van Johannes, dat het niet alleen gaat over dat Johannes dat predikte, maar ook dat Jezus daarmee begon te prediken. In Matthäus 4 vers 17, als Jezus uiteindelijk gedoopt is met Gods geest, en het begin van zijn prediking, wat zegt hij in vers 17 van Matthäus 4, van toen af begon Jezus te prediken. En te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dus ook de Heer Jezus begon met zijn boodschap als eerst, bekeert u. Daarna lezen we verder, dat gaan we niet allemaal opzoeken, maar in Markus 6 vers 12, de 12 die uitgezonden werden, wat was de eerste boodschap die ze predikten? Dat was, bekeert u, er is bekering nodig. Daarna lezen we op de Pinksterdag, ook in de tijd waarin wij leven, na handelingen, op de Pinksterdag, die geweldige gebeurtenis, die preek waar Petrus predikte voor 3000 mensen. En daar, of voor in ieder geval, er kwamen 3000 mensen tot bekering. Dat is als je daarover nadenkt. 3000 man op één dag werd er bekeerd en werd gedoopt. Maar uiteindelijk was die boodschap wel, wat moeten wij doen om zalig te worden, vroegen de mensen. Ze waren verslagen in hun hart. En dan zegt Petrus, bekeert u en geloof het evangelie. Er is bekering nodig voordat we de Jezus kan komen in ons hart. Weer later de bediening van Paulus in Handelingen 26 vers 19 en 20. Waar begint Paulus mee? De boodschap van bekering. Nou, een bekering, dat betekent gewoon letterlijk omkeren. Je volledig omdraaien. Zo eenvoudig, dat betekent het bekering. Je hebt er twee woorden voor. Epistrefo en metanoia. Epistrefo betekent omkeren. En metanoia in het Grieks, dat betekent vernieuwd worden in je denken. Een complete verandering. Een compleet ander doel voor ogen. Als je overtuigd wordt door Gods geest, dat de weg die je bewandelt naar de hel leidt, want er zijn maar twee wegen, zegt de Bijbel. Je gaat of naar de hel, of we gaan naar de hemel. En de weg die tot de hemel leidt, is de weg der Jezus, die elk mens nodig heeft. En daarom moet een mens zich bekeren. Want dat koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dat was niet alleen dat daar de Heer Jezus, de koning van de hemel, naar deze aarde was gekomen. Maar dat duidt ook veel verder. Dat het koninkrijk, die duizendjarig vrederijk, dat Messiaanse rijk wat gaat komen. Dat moet nog in vervulling gaan. Maar de Heer Jezus, de koning van dat koninkrijk, was naar deze aarde gekomen. En hij roept ons allen op, bekeert u. En als je daarover nadenkt, en ik vind het heel belangrijk, want op vandaag de dag, dan hoor je ook met evangeliseren, vaders liefdesbrief, God houdt van je. En ik zeg niet dat dat niet zo is, want het bewijs is zijn zoon. Maar het evangelie heeft wel twee kanten. Het evangelie heeft de enerzijds dat we aan het kruis zien hoe ernstig God de zonde ziet. Dus daarvoor moest Jezus sterven aan het kruis. En tegelijkertijd zien we aan het kruis de liefde van God. Want hij stierf in onze plaats. Dat is geweldig, maar we moeten wel het helder hebben dat we het bekering niet kunnen weglaten. Ik heb letterlijk ooit wel eens mensen meegemaakt, die hadden ook een hele aparte leer. Het was, want bekering mocht je niet zeggen, want dat was een voorwaarde. Nou, en ik zat er zo eens over na te denken. Toen dacht ik van, als ik nou vanmorgen stapte ik in mijn auto vanuit Scheluinen om hier in Kesteren te komen. Maar om in Kesteren te komen, moest ik Scheluinen wel verlaten. Om het een het nieuwe aan te hangen, om de Jezus te aanvaarden, om mijn leven op hem te vertrouwen, heeft als gevolg dat ik de wereld met alle begeerte achter mijn rug laat. Dus als er geen bekering is, ja, wat hebben we dan? Dat is het evangelie. Bekeert u, draai je om. Het Griekse woord metanoia wordt hier gesproken. Verandering van gedachten, verandering van je doel in je leven en verandering van je gezindheid. Dus als een mens zich bekeerd heeft en gelooft in het evangelie, gelooft in de Jezus, dan kan dat niet anders zijn dat dat zichtbaar wordt in uw en mijn leven. Iemand die zegt, ik heb de Jezus aanvaard, maar leef gewoon hetzelfde leven verder. Gewoon in de wereld door. Wat is dan het verschil tussen jou en je buurman die in de wereld leeft? Dat moet toch zichtbaar worden in ons leven. Iets van binnenuit dat wij verlangend zijn om hem te dienen. En als ik dan kijk naar het kruis, wat Christus voor ons heeft gedaan. Dan zeg ik, Heere, u heeft voor mijn zonde bent u gestorven. Aan het kruis, ruwhouten kruis gegaan. Dan moet het ook iets van een verlangen zijn om te zeggen, Heere, wat kan ik voor u doen? Hier ben ik. Totale overgave. Toen hij tot wedergeboren kwam, met alle fouten die ik nog had, heel veel blinde vlekken nog. En die zullen er ongetwijfeld nog zijn, want we worden van dag tot dag vernieuwd. Dat is niet alles in één keer, maar wel dat er een verlangen was geboren in mijn hart om te zeggen, Heere, ik wil in uw koninkrijk bruikbaar zijn. Hier ben ik. Ik kan het niet, want we zijn alle onbekwaam, zegt de Bijbel. Maar Gods geest maakt ons bekwaam. Maar ik kan niet anders. Ook al gaat het hier over de doop van Johannes, maar ik heb het al geciteerd. Jezus predikt het, Petrus predikt het, Paulus predikt het. Bekeert u is nodig. Bekering, totale ommekeer. Radicaal breken met de dingen van de wereld. Dat is wat God van ons vraagt. Vers 3, want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja. Toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Jesaja had hier al van geprofeteerd. Nou, en dat was ook al in die tijd normaal. Als er een belangrijk bezoek kwam, als de koning kwam, dan gingen er daar boden vooruit. En die gingen kijken of de weg, er geen obstakels waren op de weg. Dus als het ware de rotsblokken moesten aan de kant. Alles wat in de weg stond moest aan de kant. En alle kuilen moesten opgevuld worden. De weg moest recht gemaakt worden voordat die koning kon komen. Nou, dat zegt ook hier. Dat Jesaja had al van geprofeteerd dat er één zou komen die vooruit zou gaan voordat de koning de koningen kon komen. De Heer Jezus. Hij moest de weg recht maken. En hoe maken we die weg recht? Dat is doordat we de obstakels van de zonde, want Jesaja 59 zegt, en ik weet, het is niet altijd een leuke boodschap misschien, maar het is wel de weg van bevrijding dat het daarbij begint. De zonde maakt een scheiding tussen God en de mens. En daardoor moet de zonde aangepakt worden. Gods geest overtuigt, maar wij moeten ons bekeren van onze zonde. Omkeren en naar de Heer Jezus toevluchten en alle obstakels wegruimen. Wij zijn met de kring bezig in Nehemia. En afgelopen donderdag waren we in Nehemia 4 aanbeland en dan lees je het ook. Daar staat dat de arbeiders zijn weinig en ze raakten bijna ontmoedigd, want er was zoveel puin. En die stadsmuren moesten opgebouwd worden. Maar voordat die stadsmuren opgebouwd konden worden van Jeruzalem, wat in puin lag in die tijd, moest eerst wel alle troep opgeruimd worden. Dat is precies hetzelfde beeld wat eigenlijk hier staat. Willen wij dat Jezus zijn volheid en zijn volheid in ons midden, in ons hart, in de gemeente kan functioneren, dan moeten wij ook puin ruimen. En hoeveel puin is er niet door de zonde? Als we met mensen spreken, er is zoveel gebrokenheid, maar wat een heerlijke boodschap dat daar redding is. Dat we met al onze puin, al onze gebreken, alle zonde die ik heb gedaan, naar de Heer Jezus mogen toegaan. Dat vond ik ook heel erg mooi afgelopen maandagavond. Toen was er ook nog een jongen hier. Hij is er deze morgen niet, maar ook die jongen die worstelde in zijn hart. Hij had geen vrede met God. En we zijn s'avonds laat hier, met z'n zes hebben we de knieën gebogen. Ik zeg, vandaag is de redding mogelijk. En die jongen knaagde in zijn binnenste. Want er stonden tussen hem en God dingen in. Waar hij niet over spreekt. Waar hij niet over sprak. En we bogen met z'n zes hier onze knieën, waren nog met z'n zes over. Het was laat. Maar goed, tijd maakt dan ook niet meer uit. Wij weten niet of we straks nog thuis aankomen. En dat meen ik. Ik heb er al zat om me heen zien gaan. Collega's, alles. Kanker, ziektes, ongelukken. Kan zo afgelopen zijn. En deze jongen die had een eerlijke vraag. Die zegt, hoe kan ik weten een kind van God te zijn? Dat vond ik een mooie vraag. En eenvoudig gebeden en we bogen onze knieën. En vond het zo wonderlijk. De Gods geest was er gewoon. Alle zes baden we, ook hij. En het is logisch natuurlijk als iemand ergens mee worstelt, dat hij dat niet altijd tegen iedereen gaat gelopen vertellen en in het openbaar. Zeg, zullen we even apart gaan? Want de Bijbel zegt in 1 Johannes 1, als wij onze zonden die in de weg staan tussen jou en God, waardoor je niks ervaart van de Heer, maar wel aan je knaagt, dan moeten we die opruimen. En wat gebeurde er die avond? Die jongen die had uiteindelijk na veel getouwtrek, dat jij voerde de strijd in zijn binnenste. We zijn apart gegaan. Die andere groep die achterbleef, die andere vier, hebben hier voor ons gebeden. En die jongen heeft zijn zonde beleden. En hij zei letterlijk, ik ga 10 kilo lichter naar huis. Dat is wat God doet. God redt zielen vandaag de dag. Maak het in orde met God. Zielen moeten gered worden. De paden moeten recht worden bewandeld. En dan moet al die last, al die puin waar je mee loopt, alle pijn, moeites, ook wat jou is aangedaan, daar kun je van vrijkomen. Dat is zo heerlijk. Als je de vrede van God dan mag gaan ervaren, die ik ook die avond zo krachtig heb ervaren. En we gingen met blijdschap naar huis. Ik had een broeder meegenomen, Matthijs. Vandaag mijn vrouw en mijn kinderen. Maar maandag was mijn broeder ermee. En het was gewoon heerlijk om te proeven dat de Heer werkzaam is. En dan ook nog 2 dopelingen. Wat is dat geweldig, dat God verder gaat. Dat is heerlijk. Goed, vers 4. Deze Johannes had kleding van kamelenhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Nou, daar hoef ik niet heel veel over te zeggen, maar wat mij opviel was, er was geen enkele entertainment. Het was sober. Kamelenhaar. Hij had sprinkhanen. Ik weet niet of ik wel eens een sprinkhaan op heb. Ik heb het ooit 1 keer op in mijn leven, maar toen zei ik daarna, nou, het is nou niet echt dat ik zeg dat ik het nou heel lekker vind. Maar in elk geval, het was sober. En als je daarover nadenkt, het zit hem dus niet in de glamour. En hoe alles geweldig georganiseerd is. Als de kracht van Gods geest daar is, waar je ook bent, daar worden zielen overtuigd. En daar worden mensen gered. Zo ook hier bij Johannes. Dat God Johannes gebruikte om de weg, de boodschap van bekering te preken. En wat gebeurt er dan in vers 5? Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En daar zat ik over na te denken, wat bijzonder eigenlijk. Ze liepen naar Johannes uit, die daar in de woestijn predikte. En ze gingen weg van Jeruzalem. En dat is een heel typerend beeld. Ze gingen weg van het religieuze systeem. Wat is het doel van ons leven? Vandaag zijn veel jonge lui, die ik ook tegenkom. Die zijn het ook soort zat, de religie. Want als het niet zichtbaar wordt in iemands leven, hij zegt God... We kunnen allemaal over God praten, over de Jezus praten. Maar als het niet zichtbaar wordt in iemands leven, wat heeft het dan te zeggen? Er zijn vandaag de dag voorbeelden nodig. Voorbeelden die opstaan, mannen die opstaan, vrouwen die opstaan. En zeggen, Heer, ik wil de weg gaan die u voor mij heeft bereid. Maar ik kan het niet alleen, ik heb u nodig. Ik kan het ook niet. Elke dag moet ik erkennen, Heer, ik kan het niet, ik heb u nodig. Maar het wonder is dat ik steeds mag ervaren. Wie zich overgeeft aan hem, ja, die is één geest met hem. Wie zich... met de Heere verenigd, zegt Paulus in de Korinthebrief, is één geest met hem. Hij geeft ook de kracht. En ook hier gaat heel Jeruzalem, Judea loopt uit en die gaan uiteindelijk weg van het religieuze systeem. En die komen daar uiteindelijk bij Johannes de Doper. En dan staat er, zij werden door hem gedoopt. En het woordje gedoopt in het Grieks is baptizo. Dat betekent indopen. Dat is geen sprenkeling, maar dat is indopen. Dat is onderdompelen. Dat wordt er letterlijk mee bedoeld. Dus ze gaan vandaag een Bijbelse doop doen. Ze worden ondergedompeld en daar gaan ze hun oude leven begraven. En die is nog veel krachtiger dan de doop van Johannes. Want ze werden hier nog niet gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat vandaag, spreekt Paulus in het Nieuwe Testament, na Pinksteren, mogen de mensen gedoopt worden in Christus zijn dood en in zijn opstanding. Dat gebeurde hier nog niet. Maar wel in dezelfde volgorde. Bekeert u en laat u dopen. Het is een begrafenis van het oude leven en een opstaan van het nieuwe leven. Dus het is niet alleen erg dat we het oude begraven of sober. Maar het is ook iets geweldigs. Het is een opstaan met de Heer Jezus. En vandaag door de doop, gelaten 3 vers 27, zegt de Bijbel dat je door de doop bekleed wordt met het kleed van Christus. Dat we autoriteit krijgen. In de Zoon, nooit in eigen kracht, maar in zijn kracht. Om... kracht ook te ontvangen, dan mogen we ook voor gebeden worden. Dat we vol worden van de Heilige Geest. Omdat we kracht ontvangen om te getuigen. Ken je dat? Ik durf niet te getuigen. Nou, deze man die hier staat, durfde ook niet te getuigen. Maar als Gods Geest komt, dan kun je niet anders meer. Want de belofte is, als Gods Geest komt, dan ga je getuigen. Handelingen 1 vers 8. Wanneer de Geest over u komt, zult gij kracht ontvangen om de zonde te weerstaan. En zult gij kracht ontvangen om te getuigen van de grootheid van wie Jezus is. En hier werden zij door Johannes gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Nou, het woord beleden in het Grieks is homologeo. En homologeo betekent letterlijk hetzelfde zeggen. Dus wat betekent hun zonde, dat ze hun zonde beleden? Dat ze hetzelfde zeggen als tegen God. Heren, ik noem maar een zijstraat, ik heb gestolen en ik wil dat beleiden als zonde. Ik erken met u mee dat stelen zonde is. Dat is eenvoudig wat we moeten doen. Onze zonden beleiden. En ook vinden we dat terug. Handelingen 19 bijvoorbeeld gaat Paulus spreken. Mensen komen massaal een zonde beleiden. Dus een degelijke zondebelijdenis vind ik goed voordat mensen gedoopt worden. Dat mensen hun zonde beleiden met iemand en aan de Heer Jezus. Als ze er zelf niet uitkomen, natuurlijk kun je dat zelf doen. Maar als je er niet uitkomt dat iemand er is die je daarbij wilt helpen. Ook hier gebeurde dat. Toen hij velen van de Farizeeën, vers 7, en de Sadduceeën op zijn doop zagen afkomen, zei hij tegen hen, adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Dit is de realiteit. Johannes zegt, die predikte, bekeert u, dat was dus nodig, en de doop, om te ontkomen aan de komende toren die zou komen. En die toren gaat, nog steeds moet die komen. Paulus spreekt erover in Romeinen hoofdstuk 2. Elke ziel die Jezus niet kent, hoopt elke dag toorn voor zichzelf op tegen de levende God. Die toorn moet nog komen, maar wat heerlijk voor als wij de Heer Jezus mogen kennen. En die tekst wil ik even voorlezen. Als wij de Heer Jezus mogen kennen, dan staat er bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9. Daar staat dat Thessalonicenzen waren tot geloof gekomen, want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. En hoe u zich van de afgoden, dat waren de Thessalonicenzen, tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen. Ook de Thessalonicenzen hadden zich bekeerd. Hadden het begrepen. Hadden hun oude leven achtergelaten. De afgoden waarvoor ze leefden. En dan zegt vers 10, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, dat mogen ook wij doen. Jezus, zijn Gods zoon, uit de hemelen te verwachten tot die dag dat hij komt om ons te halen. Dat hij uit de doden, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus. En dan komt hij, die ons verlost van de komende toren. Paulus zegt het ook in Handelingen 17. Met voorbijgang van alle tijden en de onwetendheid die er was. Is het God door Paulus heen die zegt dat alle mensen zich moeten bekeren. Want het oordeel komt. Bekeren vinden we vaak zo zwaarmoedig. En ik wil het helemaal niet zwaarmoedig maken. Maar het is wel een ernstige zaak als we niet bekeerd zijn. De toren van God gaat komen over deze wereld. Maar hij doet het nog steeds niet. Waarom? Omdat God genadevol is. En ook niet wil dat één mens verloren gaat. Daarom maakt hij nog geen einde aan alle ellende in deze wereld. Heel veel mensen die ik spreek. Waarom doet God niks? Is dit het antwoord. De toorn komt. De vergelding komt. Maar hij wacht nog totdat jij je knieën buigt. En dat is een ernstige zaak. Als jij Jezus niet kent vandaag de dag. Dan moet je komen tot hem. Dat is de oproep. Bekeert u. Keer je om. Vlucht naar Jezus. Want hier zegt Johannes het heel duidelijk tegen de farizeeën die uiteindelijk zich in hun hart niet bekeerden. Die religieus waren. Die wisten het precies te vertellen. Maar ze bekeerden zich niet en lieten zich niet dopen. Kun je lezen Lucas 7. En zo verwierpen zij het raadsbesluit van God. Maar vluchten, het woordje vluchten van vers 7 voor de komende toren, is onmiddellijke actie. Er zijn mensen vandaag de dag die het verstandelijk weten, maar wachten, ja, God moet het doen. Als ik weet dat de komende toren gaat komen, als ik sterf zonder Jezus, dan ga ik voor eeuwig verloren. Maar daarom heb ik nodig dat ik mij bekeert, dat ik mij omkeer, mijn zonde belijd en hem ga danken voor dat heerlijke offer wat hij heeft gebracht aan het kruis van Golgotha. Het is een onmiddellijke actie om uiteindelijk de toren te kunnen en te mogen ontvluchten. En dan zegt vers 8, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Ook weer zo belangrijk. Wie zegt zich bekeerd te hebben, moet dus zichtbaar worden in zijn leven, dat hij vruchten voortbrengt overeenkomstig zijn bekering. Dat is wat Johannes hier zegt. Een totale andere levenswandel. Nou, hoe is dat in ons leven? Dat is niet meer als we ons bekeerd hebben en de Heilige Geest in ons is komen wonen, dat we het allemaal zelf moeten doen. Maar dat vraagt wel van Bijbelse daden. Hebben wij de mensen vergeven die ons pijn hebben aangedaan? Wordt het zichtbaar dat jij anders wandelt dan jouw collega? Getuigen wij van zijn begrafenis en van zijn opstanding? Ik ben gedoopt en ik mag het laten zien dat ik verlost word van verslavingen. Is er een verschil tussen jou en jouw collega die niet gelovig is? Wordt het zichtbaar in ons leven? En dat is niet altijd prettig, deze boodschap voor het vlees. Maar het woord van God is een scherp zwaard, als een tweesnijdend zwaard. Scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dat doet dat woord van God. Wat ons ook echt verlossen wil. En ik kan getuigen, Jezus maakt vrij ook van verslaving. En dan kun je zeggen, ja, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Maar wat is er nou heerlijker? Dat je innerlijke overwinning gaat ervaren over verslaving in jouw leven. Vraag jezelf die vraag eens. Ben ik vrij van verslaving? Is de kracht van Jezus bloed zichtbaar geworden in jou en mijn leven? Dat we vrijkomen en dat nieuwe leven mogen gaan leven. Dat is toch Gods verlangen? Dat is wat Johannes hier zegt. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet bij uzelf dat u kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Dat dachten zij, ja, wij hebben Abraham als vader. Wij zijn besneden. Wij zouden vandaag de dag kunnen zeggen, ja, maar ik ga naar de kerk. Ik doe dit, ik doe dat. Allemaal religieuze dingen die op zich niet verkeerd zijn. Maar dat redt ons niet. Ik kan heel de leven lang in de kerk zitten en niet gered zijn. Als ik daarover nadenk. En dat is wat mijn hart beweegt. Broeders, zusters, mensen, vrienden. Ik ken jullie harten niet. Ik hoop dat jullie de Heer Jezus mogen kennen. Maar Gods verlangen is dat je hem leert kennen. Dat je leven van binnenuit gaat veranderen. En dat je echt mag meemaken dat ook anderen weer. Dat God jou wil gebruiken door anderen te bereiken met het heerlijke evangelie. Dat is Gods verlangen. Verwacht het van hem. Bekering betekent gewoon, Heere, ik neem echt de toevlucht tot u. Ik grijp het kruis aan. Ik wil verlost worden. Ik wil leven voor u. Dat is een actieve houding. En dan gaan we ook ontdekken dat hij dat ook echt wil. En het ook zal doen. Dus hij zegt hier radicaal tegen de farizeeën, adderige broed, hè, dat is ook nogal wat. He, slangenkind, duivelskind noemt hij hen. Terwijl zij het nageslacht van Abraham waren. Maar er was bekering nodig. En dan vind ik het ook heel mooi dat er staat, want ik zeg u dat God zelf uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. Misschien moet jij vandaag herkennen, ik ben zo hard als een steen. Ik heb jarenlang in de kerk gezeten en het deed me niks. Het was gewoon water als het ware wat over een grindkei heen ging en nooit naar binnen ging. Ik had er niks mee. Een steen zou je kunnen zeggen. Maar weet u, als we tot Jezus komen, de boodschap van het evangelie, je omkeert tot hem en ontmoeting krijgt met Jezus, dan word je van de steen word je zacht. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat Petrus spreekt in 1 Petrus 2 vers 5. Daar worden de gelovigen levende stenen genoemd. Hij kan van dode stenen, van heidenen, die niets hadden met God, door het evangelie, door zijn kracht, om mensen te brengen aan de voet van het kruis, die van dood levend gemaakt worden. Dat is echt geestelijk leven. En dat er in de woestijn een bad wordt aangelegd. En dat daar het water komt, dat het de woestijn doet bloeien. Heb je dat beleefd in je leven? In de woestijn van je leven. Dat daar het heerlijke water komt van Jezus. En als je Jezus gaat kennen, keer op keer moet ik weer zeggen, Heere, dank u wel dat u er bent. Dat u dat levend water voor mijn ziel geeft. Want elke ziel verlangt naar vrede, naar rust. En het is een bodemloze put. Maar Jezus, die kan hem werkelijk vullen. En wil ons steeds opnieuw vervullen. En wil ook jullie samen helpen, hier getuigen van het oude leven te begraven, op te staan, maar ook daarna meer en meer te groeien in de genade en in de kennis van de Heer Jezus. En om dat ook uiteindelijk weer uit te mogen delen aan de wereld om ons heen. Levende stenen. Vers 10, de bijl ligt zelfs aan de wortel van de bomen. Elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dat is nogal wat. Met betrekking tot uiteindelijk als we ons niet bekeren, geen vrucht voortbrengen. Dan wordt hij omgehakt en in het vuur geworpen, zegt Johannes. Ik doop u wel met water, vers 11, tot bekering. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard. Hem zijn sandalen na te dragen. Dat was een ontzettende vernedering als hij de schoenen van iemand moest dragen. En Johannes zegt, ik ben het zelf niet eens waard om dat te doen. Hij zegt, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dat is niets anders dan met de Pinksterdag ook in vervulling gegaan. De Pinksterdag is de Heilige Geest uitgestort. Dat heeft Jezus gedaan toen hij naar de Vader ging, met hemelvaart. En dat daar, wat een feest moet dat geweest zijn. En dat het bloed is binnengebracht in de hemel. En op grond van het bloed, op grond van Pasen, kon het Pinksteren worden. Daarom moet er een einde komen onder ons leven, ons oude leven. Wil het Pinksteren worden, dat de Heilige Geest ook kan komen. Dat is wat uiteindelijk hier Johannes zegt. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Nou, er is een hele theorie over, maar volgens mij is het gewoon bijbels heel eenvoudig. We hebben één keer moeten wij gedrenkt worden, niet alleen in water wat deze broeder en zuster gaan doen. Maar we moeten ook één keer ondergedompeld worden met Gods geest. Dat is de doop van Gods geest. Met andere woorden, je wordt vervuld met Gods geest. En daarna moeten we elke dag opnieuw vervuld worden. Het is niet een kunstje één keer en daarna is alles goed. Iedere keer mogen we bidden, Heere, vul me met uw geest, want ik kan het niet. Elke keer opnieuw hebben we nodig, wat Efeze 5 ons ook leert. Word vervuld met de Heilige Geest. Dat is een blijvend iets. Nou, laat heel eerlijk zijn. Heb u al genoeg van de Heilige Geest? Ik wil meer. Heren, vul ons met uw geest. Want zonder uw geest kan ik dat nieuwe leven niet leven. We hebben de Heilige Geest nodig. En er staat erbij, en met vuur. En toen moest ik denken aan Sadrach, Mesach en Abednego. Ze gingen de oven in. Omdat ze staande bleven voor de zaak van de Heer. Maar dat vuur verbrandde hun niet, want er kwam een vierde persoon bij. En dat was de Heer Jezus. Als het vuur van Gods oordeel gaat komen, dan zullen de kinderen van God veilig zijn in de Zoon. Die zal ons bewaren. Maar uiteindelijk zij die Jezus hebben verworpen, zich niet hebben bekeerd, zullen als het kaf van het koren gescheiden worden. Dat is wat hier staat. In vers 12. Zijn wand is in zijn hand. Dat is een soort schep, zeg maar. En hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen. En dan staat er, en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Dan komt daar scheiding. Volkomen scheiding. En ik hoop oprecht dat elke ziel die hier zit, dan bij dat tarwegraan, bij dat graan mag behoren. Om eeuwig hem groot te maken. En wat is daar nou voor nodig? De hele Bijbel door. Keer je om. Vlucht vandaag naar Jezus. Vertel al je zonden aan Hem. Want Hij heeft jouw zonden gedragen. Hij wil echt jou verlossen. Zelfs van patronen die jarenlang er al in zitten. Wil Hij vernieuwen vandaag de dag. Wil je dat? Broeders, zus, ik zou er zo naar verlangen dat we alle meer vol worden van Gods geest. Want er is zoveel puin in deze wereld. En Hij wil u en mij gebruiken om in de wereld een bruid bevat te mogen zijn. Altijd kunnen we kijken naar een ander. Ja, Hij. Hij wil u persoonlijk gebruiken in zijn koninkrijk. Maar daarvoor is het nodig dat de kaf van het koren gescheiden wordt. Dat we de zonde achter ons laten. En dat we vurig van geest mogen zijn. Dat is waar de Bijbel over spreekt. Krachtig in de Heere. Nou, en als daar dan die bekering is geweest, de bekering van Johannes waar hij over spreekt, wat gaat er dan komen? Dan komt daar de Heer Jezus. Dat vind ik zo'n prachtig stukje. Johannes doopt Jezus. En er zit ook een beeld in van, er is eerst bekering nodig, wil Jezus kunnen komen in ons leven. We kunnen Jezus aanvaarden zonder bekering, maar dan heb ik eigenlijk niks. Bijbelse lijn is, als ik zeg, als ik Schelluinen verlaat, om uiteindelijk naar Kesteren te komen, ja, dan moet ik Schelluinen verlaten, waar wij vandaan komen. Dan moet ik het oude verlaten om naar de nieuwe plek te gaan. Dus die kunnen het nooit uit elkaar halen. Het hoort bij elkaar. Dus al die theologie en al die boeken die er weer over geschreven worden, het is gewoon heel eenvoudig. Als ik de Heer Jezus wil aanvaarden, moet ik het andere loslaten. Dat is wat we nodig hebben vandaag de dag. Buig je knieën. En zeg, ja, Heer, doet maar niks, ik ben eigenlijk heel hard. Maar Jezus maakt van harde stenen, levende stenen. En zijn soms mensen die gaan weg, ja, ik ervaar er niks van. Dan zeg ik, maar heb je dat wel eens verteld tegen de Heer? Heer, ik ervaar het niet, maar ik weet wel ergens van binnen dat het waar is. Vertel dat dan tegen Jezus. Heer Jezus, ik kan mezelf niet veranderen, maar ik heb u nodig. Hier ben ik. Vertel het tegen Hem. Dus als daar die boodschap van bekering is geweest, vind ik zo prachtig, ook een geestelijk beeld voor u en mij. Toen kwam Jezus, na die boodschap van bekering, van Galilea, vers 13, naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, nu. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. Op deze wijze, en op welke wijze was dat? Dat lezen we, dat de Heer Jezus gedoopt werd in water. Op deze wijze, volgens de situatie, zoals God het had gezegd, moest Jezus zich laten dopen in water door Johannes. Johannes begreep het niet. Ken je dat? Dan ben je overtuigd in je hart dat je je moet laten dopen. En dan kom je al die gedachten van familie die het niet begrijpen. He, we hebben het er nog over gehad. En dan moest je dat los gaan laten. Over gaan geven aan de Heer Jezus. Die jou niet begrijpen. Maar weet je, Jezus is ons grote voorbeeld. Jezus accepteerde dat Johannes het niet begreep. Dat Johannes hem moest dopen. Maar hij moest gehoorzamen. En Jezus werd daar gedoopt. Wat staat er dan? En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. Dus er was geen beetje water, hij kwam op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. Vind ik zo mooi. De doop, ook Peter spreekt daarover, is het tegenbeeld van de ark van Noach. Het oordeel wat over deze wereld ging. De doop is een beeld van het oordeel. Laat je zien wat Jezus aan het kruis voor jou heeft gedragen. Daarmee ga je door de doop jezelf identificeren. Ik ben met hem gekruisigd en begraven in de doop. Maar ik ben ook met hem opgestaan. Dat is het beeld ook wat we laten zien met de doop. We worden door de doop ook bekleed. We gaan letterlijk die oude jas uitdoen. Dat is waar Colossense 2 over spreekt. De besnijdenis van het hart. Daar gaat het over die oude jas. Die oude natuur leggen we daar af in het graf. En staan op in dat nieuwe leven. En wat staat hier van de Heer Jezus? Die had geen oude natuur af te leggen. Die had geen zondige daden af te leggen. Maar hij heeft het voor ons ook symbolisch al gedaan. Onze zonden meegenomen. Hoewel hij toen nog moest gaan sterven aan het kruis. Maar hij heeft het voorgedaan hoe wij in navolging zouden moeten leven. Dat wij ook onder water gaan, het oude leven begraven. Ons met hem identificeren. En vandaag kijkt u niet alleen mee naar deze twee geweldige mensen die zich laten dopen. Maar ook de hemelse gewesten kijkt mee. De engelen kijken mee van God, maar ook de duivelen kijken mee. En hier is vandaag een proclamatie dat Christus niet alleen gestorven is, maar ook is opgestaan. Dus het watergraf is een oordeel, daar identificeer ik me mee. Ik ben met hem gekruisigd, ik moest sterven aan het kruis. Dat was het oordeel, maar hij heeft het voor mij gedaan. En dan komt daar de hemel die gaat open. En dan komt daar in de gedaante van een duif. En ik vind het altijd geweldig, waar ik ook kom, als ik een duif hoor koeren. Ken je dat? Ik vind dat iets gezelligs hebben. Wij zijn thuis opgevoed met vogels. Dus altijd was het vogeltellen in de tuin en de vogels kijken. Maar als de duif in de tuin zit, zo'n tortelduif, die hoort koeren. Hè, twee van die verliefde tortelduifjes op een tak. Dat is toch iets vredigs, toch? Nou, dat was niet gelijk de link daarheen, maar... Snap je? Broeder en zuster, dat wij dat beeld, dus de doop, dat wil ik je maar zeggen, is een het oordeel ondergaan met Christus dood. En daarna kwam de duif bij de Heer Jezus. Dat is een beeld van vrede. Wat gebeurde na de oordeel? Wat gebeurde er na toen heel de wereld onder water was gegaan bij Noach? Dat het water zakte. En dat de ark daar op de Ararat kwam. De deur openging, een nieuwe wereld. Dat is een beeld van de doop. Het oude leven verlaten, gaat een nieuwe wereld open. En toen kwam daar die duif uit die olijftak. De duif van vrede. Die die vrij liet. En uiteindelijk kwam die daar terug. He, er was nieuw leven ontstaan. Nou, dat is ook wat de geest doet. Dus de doop is het einde van het oordeel. En de duif is het begin van een nieuw tijdperk. En ook vandaag mogen jullie daar samen van getuigen. En zie een stem uit de hemel. Zij, dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Nou, als we nou de Heer Jezus aanvaarden, dan hebben we eigenlijk vier heerlijke zegeningen. Vier zegeningen die wij hebben gekregen door zijn genade. En dat is 1. De hemel is voor ons geopend. Jezus is immers de weg. De waarheid en het leven. En als je dat nu je nog nooit bekeerd hebt, en dat nog nooit hebt geprobeerd, zou ik bijna willen zeggen, heb je er ook nooit iets van beleefd. Dat is een realiteit. Jezus leeft. De hemel is voor ons geopend. Wij hebben de vrije toegang tot de troon van genade. Genade. Mis je dat in je leven? Of zie je alleen maar op... Je moet erkennen, ik ben een zondaar. God zoekt zondaren vandaag. God zoekt zondaren. En er is genade aan de voet van het kruis. Maar God verlangt zo graag dat in jouw leven, dat het zichtbaar wordt dat Jezus de overwinnaar is. We hebben net van gezongen, toch? Jezus is overwinnaar. Maar is het ook zichtbaar in jouw leven? Of moet je erkennen, ik laat telkens de nederlaag. Ik zit nog vast in zonde. Dan wordt Christus toch niet zichtbaar, broeders en zusters. Dus 1, de hemel is voor ons geopend. Ga naar hem toe, want de hemel is open. Erken het en beleid het. 2, de Heilige Geest is ons gegeven op de Pinksterdag. En Handelingen 5 vers 32 zegt, wie hem gehoorzaam is. Dat God zijn Heilige Geest geeft aan diegenen die hem gehoorzaam zijn. Handelingen 5 vers 32. Dat zegt Petrus. Het zijn niet mijn woorden, Gods woord. God geeft zijn geest aan diegenen die hem gehoorzaam zijn. Dus 2, de Heilige Geest is ons gegeven. 3, wij hebben deel gekregen aan het zoonschap. Wonderlijk. Hij was zijn geliefde zoon. En als je nou beseft, als je Jezus hebt jullie samen aanvaard, je zonde beleden, je gaat je identificeren met hem, dan mogen we in heel de schrift weten dat jij in hem bent, dat jullie in hem zijn en hij in jullie. En ik had zo'n poppetje meegenomen. Die kennen jullie allemaal denk ik wel. Zo'n Russisch poppetje. Nou, we zitten er veel meer in, maar het gaat even om het principe. Als wij nu dit kleine poppetje zijn, wij zijn de mindere vergeleken met de grote. Als wij de Heer Jezus hebben aanvaard in ons leven, dan zegt de Bijbel dat ik in Christus, ja, met hem verborgen ben. En wat gebeurt er nu? Stel je voor, dit is Thijs of Mariette of wie dan ook, in de zoon. En dan gaat hij dicht. En nou staat hier die tekst, dat vind ik zo aangrijpend, dan staat hier die tekst nogmaals. Er kwam een stem uit de hemel, toen Jezus alle gerechtigheid deed vervullen. Door middel dat hij ook onder water ging. En alles heeft gedaan wat God van hem vroeg. Dan komt daar een stem uit de hemel die zegt, dit is mijn geliefde zoon. Adam en alle anderen die eruit voortkomen, hebben gezondigd. Dit is de enige mens op aarde geweest die volkomen de wil van God de Vader heeft gedaan. Dat is Jezus. Daarom word ik zo blij als het over de Heer Jezus gaat. Hij heeft het volbracht aan het kruis. Maar die hemel gaat open. En dan komt daar een stem. Dit is mijn geliefde zoon. Niet zomaar een zoon. Mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En nu als jullie vandaag ervan mogen getuigen. Als je in Christus bent. Dan is daar diezelfde stem die zegt in de zoon. Kun je dat geloven? Ben ik geliefd. Door God de Vader. Kan ik het bevatten? Ik niet. Als we op onszelf zien. alle tekortkomingen. Maar God roept ons op om de Zoon te zien. Hij heeft voor ons alles volbracht aan het kruis. En wie in hem is, is een nieuwe schepping. En dan is het ook een waarheid dat God ons lief heeft. En misschien geloof je wel dat God je wil vergeven. Maar zeg je, ja, als God me nou echt lief hebt, dat hij blij van me wordt. Dat vind ik een stap moeilijker. Kun je dat geloven? In de Zoon zegt hij het ook tegen ons. Dit is mijn geliefde Zoon. En hij verlangt nog meer dan wij. Dat hij, de Heer Jezus, zichtbaar wordt in ons leven. En als we nou heel eerlijk zijn, als laatste. Hoe is dat in jouw leven? Zijn daar nou nog obstakels? Gewoon eerlijk. En ik zal leren als ik die allemaal niet gekend heb. En ook van tijd tot tijd nog ken. Maar wat doen wij ermee? Als je vandaag kan mee worstelt, misschien wel in jouw binnenste. Dan wil ik ruimte geven, een moment voor gebed. Je mag hardop een gebed uitspreken. Je mag het ook zachtjes in je hart doen. Want God ziet het hart aan. Maar God heeft niks aan religie. Je kan jaren hieruit naar de kerk gaan. Maar hij roept vlucht van de komende toren, zei Johannes. En die toren gaat komen. En ieder mens ligt van nature onder die toren, zegt Romeinen 3. Wat Paulus heel duidelijk zegt, elk mens derft de heerlijkheid van God. Elk mens mist de heerlijkheid van God. Ieder mens is onrechtvaardig, ieder mens heeft gezondigd. Maar God heeft zijn Zoon openlijk aangewezen als middel tot verzoening. En in Johannes 3 zegt zo heel mooi, ieder mens is reeds al veroordeeld, maar Jezus kwam niet om u en mij te veroordelen, want dat zijn we al van nature. Maar hij kwam om u en mij te redden. En dat niet alleen, daarna begint het pas. Dat we mogen groeien in de genade en in de kennis van Jezus. Laten we een moment nemen van gebed. Als er gebed in je hart is, spreek het uit. Het moet niks. Dan zal ik afsluiten met gebed.
zwakke christenen zijn, die maar een beetje aanmodderen, maar dat we krachtige christenen zijn. En dat we de kracht mogen ontdekken die er is in u. Dit vraag ik in de naam van Jezus.
Ja, Vader, dank u wel voor de gebeden. Heer, waar uw geest is, daar is vrijheid. Ik dank u, Heer, dat de Heilige Geest ons niet aanklaagt. Want dat doet alleen de tegenstander. Maar dat de Heilige Geest ons wijst naar de Zoon, de Heer Jezus, die voor ons alles heeft betaald. Heer, ik prijs uw machtige en wonderbare naam. En Vader, is diep in mijn hart een verlangen, o God, dat ook hier in Kesteren, dat er herleving zal zijn. Dat zielen losgerukt worden uit de duisternis, komen tot het licht. Heer, er is veel puin, er is veel werk te doen, maar sterk ook mijn broeders, mijn zusters. Vul hen met uw geest, o God. Heer, dat we collectief als gemeente, als er inderdaad zo gebeden is, dat we zo met onszelf bezig kunnen zijn, dat we dat beleiden voor uw troon, opruimen. Alle troep uit ons leven zal zijn verdwenen. En dat we vol mogen worden, Heer, van uw geest. Vader, ik bid zo voor elke ziel hier. Die worstelt om wat dan ook. Pijn, verdriet, moeites, geestelijke strijd. Met zoveel dingen misschien waar we mee kunnen worstelen. Vader, maar dank u wel dat u waarlijk vrij maakt zoals er gebeden is. Wie in mijn woord blijft, hij zal de waarheid kennen. En de waarheid zal hem vrij maken. Heer, ik wil u gewoon danken, Heer, voor uw liefde, dat het eigenlijk zo eenvoudig is. Dank u wel voor de twee dopelingen. Geef ook hen uw kracht om ook straks hier hun getuigenis, ja, eigenlijk uw getuigenis, wat u heeft gedaan, om dat te delen. Vul hem met uw vrede, Vader, in de naam van Jezus Christus. Dank u wel, Vader, voor Thijs en Mariette. Vul ze beiden. Dank u wel voor het kindje in de moederschoot. Zegen ook dat. In de naam van Jezus. Zegen aan ieder die hier is. Dank u wel voor elke gast die is gekomen voor de doopdienst. Voor Thijs en Mariette. Zegen ook hen. En woon hier en werk in al onze harten. Vader, ik wil ook vragen, als we iets voelen zoals de Emmausgangers zeiden, was ons hart niet brandende. Dat we dan niet stoppen zoals al gebeden is. Maar ook zij zeiden, Jezus, kom bij ons binnen. En u openbaarde uzelf. En alles veranderde. Vader, wil ik voorbidden voor hem of haar die hier zit, die dat herkent, die is proef van uw brandend verlangen in de harten. Maar ze hun hart volkomen open zullen zetten. Want Heer, u wil ook vandaag zielen redden. Heer, ik bid zo, ook voor die jongen die afgelopen maandag zijn knie heeft gebogen. Wees hem genadig, u weet waar hij is. En zo wil ik u bidden, Heer, geef ons gebed met en voor elkaar. Heer, ik dank u zo voor een ieder. Zegen de broeders die open te dopen. Geef ook hen de woorden. Ook te bidden en alle dingen meer, Vader, daar willen we eenvoudig ook van u verwachten, ook deze dag. En dank u wel, Vader, voor uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Henk.